benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Op papier is België een complex land met drie gewesten, drie taalgemeenschappen, een federale regering en een taalgrens die dwars door het grondgebied loopt. Allemaal geen nieuws en toch moet er elke keer weer opnieuw bestuurd worden in België. En we vroegen ons af in aanloop naar de Europese verkiezingen, is België misschien inmiddels wel een soort Europa in het klein? Dat en meer bespreek ik met Steven van Hekken, professor Europese politiek aan de KU Leuven. Om gelijk met deze hypothese te beginnen. België is een soort Europa in het klein?
Ja, dat denk ik wel. Want in jouw intro heb je het juist geformuleerd. Er zijn heel wat problemen en het is heel complex. En daardoor ook heel veel vatbaar voor kritiek. Maar uiteindelijk functioneert het wel tot op zekere hoogte. Misschien niet optimaal, niet zoals we het zouden willen wensen. Maar het verbazingwekkende is dat er toch beslissingen worden genomen. Een beetje net zoals de Europese Unie. Zo'n diversiteit, zo'n complexe regelgeving. En toch slaagt men erin om actie te ondernemen, om beslissingen te nemen. Zelfs in die mate dat velen vinden dat er te veel beslissingen worden genomen.
Aha. Onze correspondent in België die heeft aan een aantal mensen gevraagd of ze zich Belg of Vlaming of Waal of Duitsstalig of Europeaan voelden. Mag ik het aan u vragen? Hoe zou u buiten Steven van Hekken genoemd willen worden?
Ah, dat mag u zeker vragen. En mijn antwoord gaat hier helemaal in lijn met het zogenaamde lasagne-model, waarbij de ene laag de andere misschien lekkerder maakt en het zeker niet uitsluit. Dus ik ben zowel Vlaming, Belg en zeker en vast Europeaan.
Denkt u dat de meeste mensen in België dat zou ervaren?
Ja, dat denk ik wel. Want er wordt soms wel eens geopperd, gespeculeerd over Vlaamse onafhankelijkheid. Maar de peilingen zijn relatief stabiel over verschillende jaren en zelfs decennia. Dat eigenlijk amper 15% van de Vlamingen kan bekoren. Daarmee is niet gezegd dat iedereen een grote fan is van België. Maar het status quo heeft zeker nog de steun van de meerderheid van de bevolking. Aan de andere zijde zien we dan bij Franstalig België ook een stabiele, maar ook een kleine aanhang van het zogenaamde rattachisme, de aanhang bij Frankrijk. Er zijn daar heel weinig die vinden dat Wallonië onafhankelijk zou moeten worden, omdat het wellicht ook niet levensvatbaar is. Dus daar ook een heel kleine minderheid. En dus de meerderheid van de bevolking, denk ik, houdt vast aan een model waarbij die gelaagdheid tot haar recht komt. En men niet hoeft te kiezen tussen het een of het ander.
Toch heb ik onlangs met Sophie In het Veld uitgebreid gesproken. Europarlementariër, sinds jaar en dag bezig met Europese politiek. En sinds kort heeft ze de overstap gemaakt naar Volt. En is ze dus lijsttrekker voor Volt België. En zij vertelde mij dat ze ten eerste als Volt België, als hele kleine partij, er niet tussen komt in aanloop naar de vele verkiezingen die er in België zijn. Maar ze gaf ook aan, er lijkt in België vooral aandacht te zijn voor de flanken. En dat de middenpartijen, misschien met de terugkeer van Sophie Wilmès, dat er wel weer wat meer aandacht voor komt. Maar dat men in België eigenlijk heel erg op de flanken gericht is. En ik vroeg me af, zijn dat dan niet enorme eurosceptische flanken?
Ja, dat klopt natuurlijk voor een deel. Alhoewel ik niet denk dat dat nu een exclusief Belgisch fenomeen is en dat dat te maken heeft met onze complexe staatsstructuur. Er is inderdaad zowel een opgang bezig van radicaal rechts in Vlaanderen als radicaal links in Franstalig België. Het maakt het alleen moeilijk natuurlijk, omdat de optelsom betekent dat je eigenlijk met twee tegenstelde tendensen zit. En in de praktijk dan België toch min of meer een centrumbeleid krijgt, wat dan niet goed is voor een deel van de Vlaamse kiezers, die eigenlijk meer voorstander zouden zijn van rechtsbeleid, en ook niet goed is voor een groot deel van de Franstalige kiezers, die meer een linksbeleid zouden verkiezen. Maar wat Sophie in het veld aanhaalt, klopt wel. Ik denk zelfs dat ze niet eens kandidaat kan zijn in België, want dat laat onze institutionele architectuur niet eens toe. met een grote specificiteit. Ik zou het bijna een probleem durven noemen, maar dat, tegelijk is het ook de uitkomst van een lang proces, is dat we natuurlijk met twee verschillende politieke systemen zitten. En van aan oorsprong liggen daar gesplitste politieke partijen. Dus oorspronkelijk waren de Christen-Democraten, Liberalen en Sociaaldemocraten nationale partijen, die zijn gesplitst. En de staatsstructuur is daar nadien op afgesteld. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat bij Europese verkiezingen er geen Belgische kieskring is en het eigenlijk dus ook niet als een Belgische politieke partij kunt opkomen. Je moet kiezen ofwel in het Nederlandstalig kiescollege ofwel in het Franstalig en zelfs in het Duitsstalig kiescollege lijsten in te dienen. Dus één partij kan dat wel afzonderlijk doen, maar je kunt geen Belgische partij hebben die een Belgische lijst indient. Daar zijn historische redenen voor, maar dat betekent natuurlijk dat het systeem zichzelf wel versterkt. Als de kiezers daar vragende partij voor zijn, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om dat te realiseren, omdat de optelsom van die tendensen natuurlijk eigenlijk het eigenlijk heel moeilijk maakt. Vandaar dat zeker bij ons, maar nogmaals, het is geen exclusief Belgisch fenomeen, de centrumpartijen in het defensief zitten. Ja.
En klopt het dat u de koers van de centrumpartijen ook wel eurorealisme noemt?
Nee, eurorealisme zou ik voorbehouden voor N-VA, dus de grootste Vlaamse en Belgische partij, toch in zetels en in stemmen ook, die Vlaams nationalistisch is, die minder voeling heeft met het klassieke pro-Europese discours van de traditionele partijen, maar die tegelijk ook afstand wil houden van extreem rechts en extreem links. En dus zich niet eurosceptisch willen noemen, maar wel eurorealistisch. Ze vinden dat de Europese Unie zich moet beperken tot haar kentaken. Ze is geen voorstander van uitbreiding van de Europese Unie, nog van bevoegdheden, nog van lidstaten. Mm-hmm. Maar ze stelt minder vragen bij de huidige werking van de Europese Unie zelf. Terwijl natuurlijk radicaal links en radicaal rechts de Europese Unie zelf ondemocratisch vinden dat de macht van het parlement moet ingekort worden, van het Hof van Justitie, van de Europese Commissie. Dat is iets wat je bij de eurorealisten van de N-VA minder voelt. Dus de klassieke partijen, die zou ik nog altijd als pro-Europees bestempelen. Christen-Democraten, Liberalen, Sociaaldemocraten en ook de Groenen trouwens, die altijd een heel pro-Europees discours hebben gehad. Maar ook daar natuurlijk zien we een tendens, dat is ook niet specifiek België, dat natuurlijk partijen die vroeger een zeer federalistische koers zouden varen, vandaag veel gematigder zijn. Ik denk dat iedereen in de Europese Unie in de voorbije decennia wel wat meer eurosceptisch is geworden.
Nu heeft België toch wel een rijk verleden aan leiders, aan premiers, aan mensen met een functie in Europa die wij ook in Nederland kennen. Op dit moment is Alexander De Croo de premier van België en België is ook voorzitter van de EU. U heeft volgens mij een jaar of 13 geleden ook onderzoek gedaan naar hoe België zich toen als voorzitter van de EU manifesteerde. Is Alexander De Croo een Belgische leider, een Europese leider? Hoe zou u hem willen kwalificeren?
Ja, hij is natuurlijk zeker ook een Belgisch leider, want hij is hoofd van de federale regering. We noemen dat de enige die communautair gezien aseksueel is. Dus hij behoort eigenlijk strikt genomen niet tot de Nederlandstaligen of tot de Franstaligen. Hij staat daarboven. In de praktijk natuurlijk zal hij zich wel aan Nederlandstalige kiezers presenteren en dan nog alleen maar in de provincie Oost en Vlaanderen. Maar ja, er is al langer speculatie over zijn Europese aspiraties, dat hij graag een internationale job zou willen. Dat is ten dele schadebrokkening. Dus de oppositie voedt dat telkens. Die vindt dat Alexander De Croo niet meer bij de les is. Dat hij neerkijkt op wat wij noemen de wedstrijdpolitiek. Een beetje de Haagse stolp van België. En dat hij het liever het mooie weer maakt in de rest van Europa en de wereld. Dus het is voor een deel stemmingmakerij. Anderzijds weten we natuurlijk ook dat als regeringsleiders van het Europese niveau hebben geproefd, dat ze dat dikwijls heel lekker vinden en dat ze daardoor ook meer willen. Wat een beetje tegen zit voor hem, is dat ik denk dat de Belgen al heel lang overbedeeld zijn met het aantal internationale topjobs. En dat natuurlijk het parcours van de vorige eerste minister en de huidige voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, ook niet bepaald helpt. Ik denk dat er nog weinig lidstaten op de eerste rij zullen staan om de Belgen nog eens een groot cadeau te doen door een van hun politici te belonen met een internationale functie. Dus ik sta redelijk sceptisch daartegenover. Wat hij sowieso wel zou kunnen, is zichzelf nomineren om lid te worden van de Europese Commissie. Dat zou echt wellicht het minst schadelijke zijn. Dus dat hij zichzelf wegpiloteert uit de wedstrijdpolitiek. Het is een beslissing van de federale regering en die leidt hij, de nominatie van het lid van de Europese Commissie namens België. Dus het zou wel eens kunnen dat hij zich daar in de eerste plaats aan zichzelf zal denken en op die manier toch een escape route, een ontsnappingsroute zal zien uit de wedstrijdpolitiek. Aan de andere kant van de wedstrijd als het ware, want dat is het hier in Brussel, aan het Schumannplein. Dus misschien zien we hem in die rol dan wel terugkeren vanaf de komende zomer.
Ja, een echte topjob wordt waarschijnlijk heel ingewikkeld, omdat het er naar uitziet dat Ursula von der Leyen voorzitter van de commissie blijft. Mark Rutte wellicht naar de NAVO gaat. Dan zal een Oost-Europeaan als Klaus Johannes wellicht de raad gaan voorzitten. En dan is er weer een vrouw nodig voor het Europees parlement. En dan hebben we de Zuid-Europeanen nog niet eens genoemd. Dus als je de optelsom maakt, wordt het voor meneer De Croo wel een lastige zaak.
Ja, dat klopt. En dus al die criteria spelen een rol. Gaat von der Leyen het halen? En zo ja, uit welke kandidaten kan ze kiezen? Maar de moeilijkste puzzel is natuurlijk en de portefeuille. Je kunt niet alle belangrijke bevoegdheden van de Europese Commissie aan grote lidstaten geven. Er moeten nog kleine zijn, dus dat is al het eerste evenwicht, grote en kleine lidstaten. Er is gender. Er zijn partijpolitieke en families die een belangrijke rol spelen, waar ik zelf ook onderzoek naar doe. Ja, en uiteraard moet er ook gekeken worden naar geografie. En dat vind ik eigenlijk misschien nog het meest belangrijke. Het zwaartepunt van de Europese Unie is al langer naar het oosten opgeschoven. En dat zal de komende decennia zo blijven. De grote vraag is wat de verhouding met Oekraïne zal zijn. Dus het zwaartepunt is al verschoven. En dat zou zich ook veel meer moeten laten blijken uit de topfuncties van de Europese Unie. En in die zin hoop ik dat er vanaf de volgende zomer inderdaad een correctie zal plaatsvinden. Dat ook landen, ja, en er zijn er wel meerdere die nog nooit een topfunctie hebben binnengehaald. Kroatië, Roemenië, Finland, de Baltische Staten, Tsjechië, dat ook die landen aan de beurt zouden komen voor belangrijke posities binnen de Europese Unie.
En om dan gelijk ook België weer en het onderwerp van taal en identiteit hierbij te gebruiken, als Alexander De Croo een Franstalige premier zou zijn geweest, een Waal, zou hij dan wellicht meer kans hebben gemaakt omdat hij dan onder het rijtje Zuid-Europeanen wordt geschaard?
Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Hè. Sowieso, een premier is tweetalig hier. Het Frans, maar ook het Engels van Alexander De Croo is eigenlijk prima. Veel beter dan het Nederlands en het Engels van Charles Michel. Je moet natuurlijk wel Frans kunnen spreken in de Europese Unie om voor Parijs aanvaardbaar te zijn voor een belangrijke functie. De enige uitzondering daarop was Donald Tusk, hè, maar die is wel benoemd door Hollande, als ik me niet vergis, die dat misschien minder belangrijk vond, of minstens met de steun van de toenmalige Franse president. Dus ik denk dat dat minder een rol speelt. Eerder, ja, veeltaligheid, gewend om compromissen te smeden, het kruispunt van Latijnse en Germaanse culturen. Maar ook dat moet genuanceerd worden. Hè. Nogmaals, iemand als Donald Tusk, een Poolse eerste minister die daar heel weinig voeling mee heeft met dat zogenaamde oude Europa, heeft zich ook als een prima compromissenmaker getoond als voorzitter van de Europese Raad. Het is zeker niet zo dat de Belgen daar nu het monopolie op hebben.
En dan zou voor Alexander De Croo wellicht een eurocommissariaat het maximaal haalbare zijn?
Ja, maar hier in België wordt daar toch met veel ontzag naar gekeken. Dat is ook heel sterk lidstaat afhankelijk. Ik kan mij indenken dat in andere landen dat eigenlijk als een degradatie wordt beschouwd, lid worden van de Europese Commissie. Maar hier in België zou wellicht iedereen zeggen dat hij geluk heeft dat hij naar de Europese Commissie zal gaan. Hè. En dan wellicht, ja, als voormalig eerste minister, zal hij dan wellicht ook geen flutportefeuille krijgen. Er staan er heel veel belangrijke. Er is die fameuze defensiecommissaris die er misschien zou komen. Competitiviteit van de economie wordt heel belangrijk. De uitbreiding is een belangrijke portefeuille. begroting en financiën, want er moet onderhandeld worden over een nieuw meerjarenbegroting. Dus er zijn genoeg interessante portefeuilles, denk ik, waar Alexander De Croo geen nee zou tegen zeggen.
In landen waar wellicht taal en de vorming van verschillende regeringen wat minder een probleem is dan in België. Als we kijken naar Europa en de oorlog die Rusland nu is gestart in Oekraïne, dan zie je bijvoorbeeld ook in Nederland dat er groot draagvlak nog is voor het steunen van Oekraïne. En dat ook een soort van binding bijna oplevert. Ook omdat er op een heleboel andere dossiers eigenlijk geen overeenstemming te bereiken valt. En zelfs onder de bevolking lijkt hier wel groot draagvlak voor te zijn. Dat maakt van Mark Rutte ook wel weer een extra soort staatsman. Hoe zit dat eigenlijk in België? Is de oorlog die sinds 2 jaar gaande is ook een soort, ja, een van de weinige verbindende factoren in de samenleving? En doet dat ook iets met de positie van De Croo?
Ik denk dat er, zoals in de meeste lidstaten, ook binnen België een groot draagvlak bestaat over de steun die Europa moet geven aan Oekraïne. Dat zien we ook, dat eigenlijk weinig betwist wordt. Ook extreem links en extreem rechts buit dat eigenlijk nauwelijks uit. Op hier en daar een uitzondering na. De solidariteit blijft heel groot. Er is nauwelijks discussie over de opvang, over de verlengde opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Dus dat blijft alleszins zeer intact. De Belgische leiders daarentegen, die vind ik dat die eerder niet voorop lopen. Zij volgen eerder, zij volgen op basis van het draagvlak dat er is bij de publieke opinie. En ze volgen ook wat andere lidstaten doen. België bijvoorbeeld is geen deel van de F-16-coalitie, waar Mark Rutte samen met Denemarken een voortrekkersrol heeft gespeeld. Wat Alexander De Croo wel doet, is speeches geven. Zoals nu bij de 2 jaar na de oorlog. Maar hij wordt er ook hier in Den extra goed voor bekritiseerd. Want België loopt helemaal achteraan als het gaat om de steun die we al hebben gegeven aan Oekraïne. Eerst en vooral ook op militair vlak. Dus ik vind dat daar zeker Alexander De Croo zelf of ook de volgende Belgische leiders een tandje bij mogen steken en wat meer aansluiting mogen vinden bij het peloton van hun collega's binnen de Europese Unie.
Maar dat verbaast mij toch een beetje, meneer Van Hekken, want Alexander De Croo laat zich graag fotograferen met Zelensky en volgt ook graag in het kielzog van Mark Rutte als hij met Zelensky om tafel gaat.
Ja, dat klopt. Maar het is, vrees ik, meer woorden dan daden. Als we in de praktijk kijken naar wat België dan uiteindelijk al heeft gedaan ten aanzien van Oekraïne, dan hoeven wij zeker niet op de eerste rij te staan. Dus dat wordt op de duur wel een beetje pijnlijk, vind ik.
Maar waar
dus ik
komt dat vandaan, meneer Van Hekken? Waarom is dat dan? Heeft dat met financiën te maken?
Ja, natuurlijk. Defensie is zoals in de verschillende landen hier ook geen populair thema. We hebben ook niet zoveel te bieden. We hebben weinig financiële ruimte. Maar ja, dat is ook een kwestie van keuzes maken. Ik vermoed dat ze dat in Polen en Litouwen ook niet hebben. Maar daar investeert men wel in eigen defensie en steun aan Oekraïne. Dus het is wel een gebrek aan politieke moed aan keuzes maken, vind ik. België kan het zich op papier zeker even oorloven.
En kunt u mij en de luisteraars nog uitleggen wat er nu precies speelt rond die bevroren Russische tegoeden? Die zitten bij een Belgische financiële dienstverlener. Dat gaat om echt honderden miljarden euro's die daar zijn opgeslagen, als het ware. En ik zie Alexander De Croo telkens aangeven: jongens, geef dit niet zomaar vrij. Dit heeft grote macro-economische gevolgen. Is hij ook bang voor Rusland en dat Rusland heel erg boos wordt op België en België daar persoonlijk op aanspreekt?
Nee, dat denk ik niet. Het is geen schrik ten aanzien van Rusland. Het is wel schrik dat andere financiële instellingen en een aantal derde landen Brussel zouden in vraag stellen als een betrouwbaar financieel centrum. Daar is het Alexander De Croo in de eerste plaats om te doen. Hè. Want ja, zo'n financieel bedrijf als Euroclear, waar trouwens een aantal lidstaten, België, maar ook Frankrijk, aandeelhouder van zijn, die opereren natuurlijk niet in een vacuüm. Dat is een heel netwerk, een soort microcosmos. En de vrees is, ja, als één speler ferme reputatieschade leidt of minder geloofwaardig, minder betrouwbaar, minder voorspelbaar wordt, dat ook een effect zal hebben op andere spelers en dat een aantal derde landen misschien Euroclear dan de rug zouden toekeren. Blijkbaar zou Alexander De Croo die signaal ook al hebben gekregen van bijvoorbeeld Saudi-Arabië en Qatar. Dus Euroclear is een private firma met een aantal publieke aandeelhouders die helpt om het internationaal betalingsverkeer vlot te laten verlopen. Er zijn verschillende Russische tegoeden bevroren. Maar daar wordt natuurlijk interesse, die genereren interesse. En op die interesse moet er natuurlijk vennootschapsbelasting worden betaald. Dus in die zin wint de Belgische staatskas daaraan. Gelukkig wordt dat gebruikt ten voordele van Oekraïne. Die interesse sowieso. De discussie is wat er met die winsten zou moeten gebeuren. Daar wil de Europese Commissie heel ver in gaan. Ze zouden graag die winsten gebruiken om Oekraïnse wapens mee te kopen. Mm-hmm. Een aantal andere landen vinden dat te verregaand en is nu aan het zoeken om eventueel de winsten op die pro-Russische tegoeden te kunnen gebruiken voor de wederopbouw. En daarin zit je inderdaad dat België daar niet vooraan loopt in een meer voluntaristische houding. Alexander De Croo vertegenwoordigt daar eerder de aarzelende en voorzichtige Belgische houding.
Ja, wel vervelend voor hem dat dit dan weer speelt tijdens het voorzitterschap van België, van de EU.
Ja, klopt. Hij zal misschien wel punten scoren daarmee in de financiële sector, die natuurlijk echt gebaat is bij stabiliteit en voorspelbaarheid. Maar veel steun uit landen uit Centraal- en Oost-Europa en vooral Oekraïne zal hij daar inderdaad niet mee kopen.
Als we het hebben over de verkiezingen in juni, we hebben Europese verkiezingen, maar bij jullie in België zijn er ook diverse verkiezingen. Allereerst even dit thema. Stel dat De Croo inderdaad zou zeggen, nou, die Russische bevroren tegoeden, wij gaan daar niet meer voor liggen, dat mag naar Oekraïne toe. Zou zijn partij dan ook een probleem hebben in aanloop naar die verkiezingen in eigen land? Omdat je dan dus de eigen financiële sector in België daarmee schade kan berokkenen?
Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk niet dat dat nu een verkiezingsthema zal worden. De oorlog in Oekraïne en met name ook niet de rol die Euroclear daarin speelt. Dus ik denk dat dat eigenlijk volledig buiten beeld zal blijven. Een van de redenen is, u hebt er zelf op gealludeerd, is dan natuurlijk dat we hier samenvallende verkiezingen hebben. Zowel Europese, nationale als regionale. Dat hebben de partijen zo beslist bij de laatste staatshervorming om hen zelf het leven gemakkelijker te maken. Ze kunnen dan op in één beweging alle pionnen op het schaakbord verzetten. Mm-hmm. Vanuit democratisch oogpunt zijn er heel veel vragen bij te stellen. Dat is eigenlijk een heel jammere zaak. En dat draagt alleszins niet bij, vind ik, tot de kwaliteit van de democratie hier in België.
Wat kunnen we voor uitslag van die verschillende verkiezingen verwachten voor België en dan vervolgens dus ook weer voor Europa? Gaat België echt een andere koers varen? Wat voorziet u?
Wel, welke koers België zal varen, dat valt nog af te wachten, want daar hebben we eerst een nieuwe regering voor nodig. En zoals in Nederland duurt dat hier soms ook wel heel lang. Het record staat voorlopig nog op onze naam, alhoewel niemand ambitie heeft om dat te verbreken. Ik denk dat de uitslag van de verkiezingen bij ons in de lijn ligt van wat we verwachten in de andere lidstaten en wat ook zich zal tonen in het nieuw machtsevenwicht in het Europees Parlement, dat de extremen sterker zullen worden, radicaal links en zeker radicaal rechts ook in Vlaanderen, en dat de liberalen en de groenen pluimen zullen laten, fors zelfs, en dat de christendemocraten en de sociaaldemocraten er licht op achteruit zullen gaan. De vraag die hier speelt is vooral hoeveel partijen zullen nodig zijn om een federale regering te maken. Zal N-VA, de grootste partij tot nu toe, de Vlaamse Nationalisten, afstand blijven houden tot Vlaams Belang? Dat zijn eerder de vragen die opgeworpen worden nu in de aanloop naar onze samenvallende verkiezingen op zondag 9 juni.
Dus andere Europese landen die nu bijvoorbeeld heel erg pro-Oekraïne zijn of op andere dossiers samenwerken, hoeven niet te vrezen voor een Belgische dissonant?
Nee, dat denk ik niet. Ik verwacht niet dat extreme partijen aan de macht zullen komen. En ook bij de grootste oppositiepartij, nu op federaal vlak, N-VA, houdt een pro-Oekraïne koers aan. Dat is eigenlijk trouwens ook het grote onderscheid tussen de mainstream partijen, de middenpartijen en de rest. Kritisch ten aanzien van Rusland, pro-NAVO en pro-Europese integratie. En het zullen die partijen zijn die misschien verzwakt, maar dan toch terug aan de bak zullen moeten komen om België de komende jaren ook binnen de Europese Unie verder te leiden en te vertegenwoordigen.
Hartelijk dank voor uw tijd, professor Europese politiek aan de KU Leuven, Steven van Hekken. En even nog een persoonlijke footnote. Dank ook voor uw nog zeer recente publicatie van The Origins of European Integration, samen met Mathieu Segers.
Klopt.
Wat ongelooflijk goed dat u dat nog net eigenlijk op zijn nachtkastje heeft weten te bezorgen.
Ja, klopt helemaal. Ik mis hem heel erg, maar ik ben heel blij dat we dat samen nog hebben kunnen doen.
Ja, een aanrader voor iedereen die meer wil weten over Europese geschiedenis en politiek. Hartelijk dank voor uw tijd.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.